De avondgemeente. Op deze biddag voor gewas en arbeid heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Zonneberg zal voorgaan. De enige collecte die voor de slotzang wordt gehouden is de biddagcollecte, bestemd voor de kerk. Deze wordt van harte bij u aanbevolen. De opbrengst van de collecte in de morgendienst, bestemd voor een nieuw dak en lesmateriaal voor een school in Kenia, bedroeg €507,88. We willen ons nu voorbereiden op de dienst door te zingen van Psalm 121, vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. En ook vers 4. De Heer zal u steeds gadeslaan. Ik noemde u het eerste en het vierde vers van Psalm 121. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst samen vervolgen met het zingen uit de langste psalm uit ons psalmboek. Psalm 119, de versen 17 en 19. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En ook vers 19, wend mijn oog van de ijdelheden af. De versen 17 en 19 van Psalm 119. Op toonhoogte 52 zingen we naar de geloofsbelijdenis. Wie op de Heer vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft. En wat er verder volgt in de woorden van op toonhoogte 52. In verbondenheid met Gods wereldwijde kerk doen we nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit een maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, u die de grote schepper van alle dingen bent, tot u komen we in gebed. Ook aan de avond van deze doordeweekse dag, deze biddag. En we danken u dat u het daarbij niet gelaten hebt om alles te scheppen in den beginnen, maar dat u het ook onderhoudt. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, seizoen in, seizoen uit. Zonder dat het een automatisme is. En dat beseffen we maar al te goed. Zeker als het ons tegenzit. Maar we weten ook dat we met al onze vragen, zorgen, vreugde, blijdschap bij u terecht mogen. En dat we dan ook op het goede adres zijn. En daarom zijn we ook vanavond samengekomen in de kerk. Verbonden met wie in de huiskamer meeluistert, met ons verbonden is via de kerkradio. En we willen u vragen, geef ons een goed samen zijn met elkaar, rondom uw woord, de open Bijbel. En laat uw woord ook vanavond weer voor een ieder van ons opengaan. Niet alleen doordat we hem opengeslagen hebben, maar dat hij ook werkelijk aan het woord komt. En dat we u ook laten uitspreken. Heere God, schenk ons daarvoor ook uw geest, dat die ons leidt aan de hand van uw woord. En laat ons in alles maar merken dat u het beste voor ons hebt en het beste met ons voor hebt. En geef dan dat we ook mogen merken dat we er nooit alleen voor staan. Ook niet in onze eenzaamheid. Ook niet in onze vertwijfeling soms wel. Maar dat u een God bent die uw naam eer aandoet. Ik ben erbij. Ik ben die ik ben. De betrouwbare. Een helper. Betoon u zo van Betoon uzelf zo ook vanavond. Maar ook al de dagen, tijden die voor ons liggen. Hoor ons, o God, onverdiend. Uit genade alleen. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar twee gedeelten lezen uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament, uit Psalm 118, de verzen 1 tot en met 9. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Hebreeën geschreven, en daarvan het laatste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 19. Hebreeën 13, de verzen 1 tot en met 19. Dat is de schriftlezing uit het Nieuwe Testament, uit het Oude Testament. Lezen we nu eerst Psalm 118, de verzen 1 tot en met 9. Loof de Heere, want Hij is goed. Want Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat Israël toch zeggen, Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aaron toch zeggen, ja, Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat wie de Heere vrezen toch zeggen, ja, Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heere heeft me verhoord en in de ruimte gezet. De Heere is bij mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens me doen? De Heere is bij mij, te midden van wie mij helpen. Daarom zie ik neer op wie mij haten. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. Tot zover de schriftlezing uit Psalm 118. Hebreeën 13, de verzen 1 tot en met 19. Daar lezen we, laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen, alsof u zelf ook gevangen bent. En denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij alle in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want Hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten, want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de lege plaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten we dan naar hem uitgaan, buiten de lege plaats, en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomstige. Laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want ze waken over uw zielen, omdat ze rekenschap moeten afleggen, opdat ze dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat we een goed geweten hebben, omdat we in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u er te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. Tot zover onze schriftlezingen. Wij willen in het bijzonder vanavond met elkaar stilstaan bij Hebreeën 13 en daarvan de versen 5 en 6. Waar wij lazen, laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we uit op toonhoogte nummer 163, de verzen 1, 3 en 5. Van u zijn alle dingen. Hoe kent gij al mijn noden waarin gij trouw voorziet? U zal ik eeuwig eren. Op toonhoogte 163, de aangegeven verzen. Gemeente des Heren, vandaag hebben we weer biddag. Biddag voor gewas en arbeid. Een dag om te bidden. Eén dag maar, op die 365. Dat is veel te weinig. Maar dat hoef ik u niet te vertellen. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk op zo'n biddag? Ja, dan bidden we. Het woord zegt het al, biddag. Maar waarvoor bidden we dan? Ja, dat zegt die langere benaming van die dag. Gewas en arbeid. Dat er van alles weer mag groeien. En dat God ons werk zal zegenen. Dat bidden we dan. Het spreekt haast voor zich. Toch moet je ervoor oppassen dat biddag niet vanzelfsprekend geworden is. Oh ja, voor heel veel mensen hoort het er gewoon bij. Voor anderen net weer niet. Er wordt heel verschillend gedacht over zo'n biddag. Als je zo links en rechts je oren eens te luisteren legt, dan merk je dat wel aan de opmerkingen die er geplaatst worden. Met biddag kom je het ook vaak tegen wat je leest in het doopformulier. Dat het gebeurt uit gewoonte, of soms zelfs ook uit bijgeloof. Voor veel mensen wordt biddag soms gezien als een wondermiddel. He, als je biddag maar viert, dan kun je vooral rekenen op. Vul maar in. Nee, die biddag slaan we vooral niet over. Aan Gods zegen is immers alles gelegen. Zo zeggen we dat toch? En maar geloof je het ook? Dat aan Gods zegen alles gelegen is. En dat we echt afhankelijk zijn van Hem. Gewoonte, bijgeloof. Laten we het maar houden op een goede gewoonte. Dat in ieder geval. Want wat ben ik als mens soms machtig en onafhankelijk. En wat blijk ik als mens van tijd tot tijd ook naar voren te komen als iemand, oh jawel, die dan wel bidt en biddag houdt. Maar die aan de andere kant ook zo zelfstandig is en zelfverzekerd te werk gaat. En wat lijken we soms vaak op die mensen die er helemaal geen biddag op nahouden en ook zelfstandig en zelfverzekerd te werk gaan. En die het wel redden en rooien. En wat is dan nog het verschil? Wel of geen biddag en toch zelfverzekerd en zelfstandig te werk gaan. Ik denk zelfs dat zo'n laatste houding, hè, als je nergens aan doet en je gaat zelfverzekerd en zelfstandig te werk, dat zo'n houding eerlijker is, oprechter, dan dat je en biddag viert en ondertussen toch nog zelfstandig en zelfverzekerd te werk gaat. Fijn dat u er bent, dat wel. Maar denk daar eens over na. Ons leven, en ik kijk alleen maar in mijn eigen spiegel, staat soms zo haaks op het feit dat we biddag hebben gevierd. Toch gaan we het een en ander over leren. Van God zelf. Vanuit zijn woord. Omdat het ons om Hem begonnen is. En niet om onze verlangens, niet om onze verlanglijstjes in de eerste plaats. Mag ik het even zo noemen en vergelijken? Het lijkt vaak op enkele weken voor onze verjaardag, voor onze bruiloft. Dan komen de verlanglijstjes langs. Heb je nog verlangens? Ja, kijk maar op internet. Je kunt op invullen, je kunt er van afhalen. En met geld zijn we ook blij. Ik denk dat het goed is om juist ook daarom in deze lijdenstijd waarin we ook zitten, te letten op het feit hoe Jezus biddag heeft gevierd. Was niet zo best daar in de hof van Gethsemane. Nee. waarin hij tot het uiterste moest gaan. En het liefst zag dat die drinkbeker aan hem voorbij ging. Maar hij eindigde zijn bede met niet mijn wil, maar de uwe geschied. En ik denk dat juist het leven vanuit een biddag, of eigenlijk natuurlijk altijd, een leven is van uw wil geschieden. En dat is een leven dat getekend wordt door afhankelijkheid van u. De wil van God. En dat hij voorop gaat. En dat hij het voor het zeggen heeft. En dat ik mag gehoorzamen. Hij zorgt. En ik mag het vertrouwend van hem verwachten. Wat dat betreft moet je nog maar eens nalezen thuis wat we zojuist gezongen hebben uit op toonhoogte 52. En ook van u zijn alle dingen. Als je daarover nadenkt, dan is eigenlijk heel je leven een biddag. En tegelijkertijd voortdurend ook dient het een dankdag te zijn. Want ik kan op geen enkel moment op mijn eigen benen gaan staan. Zonder dat ik de Heere voor de voeten loop. Zonder dat ik hem van zijn hoogheid beroof. Afhankelijkheid. Dat hopen we te leren. Steeds weer opnieuw door te luisteren naar het woord van onze God. En naar de God van het woord. Ja, naar die God die in zijn woord steeds weer aan het woord is. En iets van die afhankelijkheid wordt ons geleerd in dat slothoofdstuk van de Hebreeënbrief. Waar we het eerste gedeelte samen van hebben gelezen. Die Hebreeënbrief, de toon daarin, is behoorlijk vermanend. En ook in het slothoofdstuk kun je daar nog bepaalde zinnen van tegenkomen. Die Hebreeën, dat waren mensen die waren in de verstrooiing terechtgekomen. Her en der heen gevlucht, heen gejaagd, soms ook uiteen geroeid. En daarom is er zulk groot gevaar voor afval. En dat men te midden van de omgeving waar men terecht is gekomen zo gemakkelijk meegaat en zich laat meenemen en meeslepen. Want je wilt graag ergens bij horen. En dan is het voor hen de vraag, hoe ga je om met alles wat je meemaakt en wat je mist en waar je toch zo naar verlangt? Kun je ook doorvertalen naar vandaag de dag toe? Hoe ga je om met alles wat gebeurt in Korea en Krim en in Krimp? Steeds worden er in die Hebreeënbrief allerlei lijnen getrokken vanuit het Oude Testament. Naar de hoorders, naar de lezers toe. Via Jezus Christus, via zijn kruis, via zijn offer. Hij is binnengegaan in het hemelse heiligdom en hij heeft de weg gebaand. En heel opmerkelijk is steeds weer in deze brief de oproep om attent te zijn op wat komen gaat. De gemeente van die Hebreeërs, hoe verstrooid ook, is onderweg, is op weg. En ze hebben het verleden achter zich moeten laten en achter zich gelaten. En ze moeten zich richten op de toekomst, die helemaal niet vast en zeker is, maar zo onzeker als ik weet niet wat. Tenminste, als je let op je aardse toekomst. Als ze gericht worden op de hemelse toekomst, vertrouwend, verwachtend, dan worden de zaken anders. Dan kunnen ze vooruit. Maar niets van zichzelf verwachtend. Van God alleen alles. Ik heb dat ooit wel eens een keer gezegd. Wees kinderlijk afhankelijk van God en koninklijk onafhankelijk van de mensen. En ik denk dat het goed is om ook op biddag dat te onderstrepen. Dan komt God tenminste aan zijn eer en dat is die waard. Steeds weer opnieuw worden die Hebreërs daar ook op gewezen. En zo ook in onze tekst. Laat je handelwijze zonder geldzucht zijn. Misschien wel een heel vreemde tekst. Om met elkaar over na te denken op biddag. Om te preken over geldzucht. Had je zo'n tekst niet beter kunnen bewaren tot dankdag? Nee, toch niet. We gaan het samen bekijken. Vandaag, biddag, waar bidden we voor? Denk nog maar weer even aan dat verlanglijstje. Goed, daar bidden we dus allemaal voor. En stel je nou eens voor, hè. Stel je nou eens voor dat je dat ook allemaal zou ontvangen. Waarvoor je bad. Waar gaat het dan in de meeste gevallen om? Is het niet vaak dat je rijker en nog verrijkter wordt? Steeds weer wat meer, steeds meer reserves. En ongewild misschien, maar onbewust doe je er wel allemaal aan mee, aan wat hier wordt genoemd geldzucht. Begeerig zijn naar geld en goed. Angstvallig houden wat je hebt. En als het even kan, nog meer zien te krijgen. Als je het woord heel letterlijk vertaalt wat hier staat, dan staat er dat je een liefhebber bent van zilver. Geldzucht, zilverzucht. Wanneer heb ik genoeg? En waar leef ik voor? Voor goud? Of zilver? Of God? Zilver was in de tijd van de Bijbel meer waard, kostbaarder dan goud. Vandaar die zilverzucht. Zo'n woord, hè, zilverzucht, geldzucht, dat botst toch aan alle kanten met afhankelijk zijn. Dat past toch niet naast elkaar. De afgelopen tijd hebben we dat er herhaaldelijk over gehad, op kringen en op catechisatie, dat als je sterft, wat kun je dan meenemen? God. Het geloof in Hem alleen. Maar je zilver en je goud en wat ook allemaal moet je onherroepelijk achterlaten. Zoals dat vroeger wel werd gezegd, de doodskleed heeft geen zakken. Het is de kerkhervormer Calvijn geweest die deed eens een keer een mooie uitspraak, heeft er meerdere gedaan. Maar juist in het kader hiervan, in het kader van geldzucht. Hij zei, de oorsprong van die geldzucht, van gierigheid, is in feite wantrouwen. Dat is wat. Dat je zo schraperig bent, omdat je het allemaal niet vertrouwt. Gebrek aan vertrouwen. Verder, gebrek aan geloof misschien wel. Kijk, en dan raken we een gevoelige snaar, zeker op biddag. Want daar gaat het toch om, op een dag als vandaag, om het geloof, geloof in God. Wat dat betreft zit bij ons het heidendom er heel diep in verworteld. Als ik maar veel bid, dan ontvang ik dat ook. Wat ik ook maar vraag. Alsof je door het gebed iets zou kunnen afdwingen, iets zou kunnen verdienen. Soms hoor je dat ook wel eens achteraf, hè, dat mensen zeggen of soms wat opstandig opmerken. En ik heb er nog wel zo vaak voor of om gebeden. Ja, en? Ik denk dat je ook eens moet bidden om meer vertrouwen. Hou vast. Vertrouwen hebben in God en dat het hem niet en nooit uit handen loopt. Wat er ook gebeurt, in voor- of in tegenspoed. Slag op slag misschien wel meemakend in je leven, misschien wel ontslag. En vandaar ook dat er gelijk achter die vermaning over geldzucht de oproep staat om tevreden te zijn met wat je hebt. Dat klinkt heel vreemd, hè, als je dat zo leest, als je dat zo hoort. Maar te midden van de grootste armoede, de ergste narigheid, de stevigste spanning en ellende, kan ik toch tevreden zijn. Hoe dan? Hoe dat bestaat? Omdat ik weet dat er één is die regeert, die zorgt en die verzorgt. Tevreden. Tevreden zijn met wat je hebt. Met wat je hebt. Je mag ook vertalen, en misschien dat u dat woord kent, dat wordt hier gebruikt, het woord parousie. Dat heeft te maken met de komst van Christus, de wederkomst. En daarom mag je het ook vertalen met niet alleen tevreden zijn met wat je hebt, maar tevreden zijn met wat in de toekomst op je aankomt, wat er aan zit te komen. En in feite doen we dat ook, hè, op biddag. We vragen een zegen aan de Heere God ten aanzien van de zaken die eraan zitten te komen. Gewas, arbeid, die wij niet in onze vingers hebben, die wij niet bepalen, waar wij het niet over voor het zeggen hebben. Maar we verwachten ze. Vanuit het bidden, vanuit het ons toevertrouwen aan God. Uitzien naar wat er aan zit te komen. Als God wat geeft, hè, dan doet hij je nooit tekort. Dat moet je eens onthouden. En als God geeft, dan doet hij dat met de beste bedoelingen van de wereld. En dan kan ik inderdaad met gesloten ogen en vol vertrouwen en tevreden biddag houden. Wetend, het is goed en het komt goed en het blijft goed. Want God is er. Ook al komt er misschien wat anders dan ik gehoopt, gebeden of verwacht had, gewild had, gevraagd heb. Het komt goed. Waarom? Enkel en alleen om het vervolg dat God zelf heeft gesproken. Ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Als je de Hebreeënbrief leest, en dit is dan een stukje uit het laatste hoofdstuk, maar als je bij het eerste hoofdstuk begint, dan zal het je opvallen dat het boordevol zit met aanhalingen uit het Oude Testament. Nou, dit is er één van. Ik zal u beslist niet loslaten. Ik zal je beslist niet verlaten. Die woorden die vind je herhaaldelijk in het Oude Testament, in Deuteronomium 31 bijvoorbeeld, in Jozua 1... Genesis 28 vers 15 is van dezelfde strekking en Jesaja 41 vers 10 herhaaldelijk. En als je dat leest bij herhaling in de Bijbel, op al die plaatsen dat de Heere God dat zegt, ik zal je echt beslist niet verlaten, niet loslaten, niet maar laten tobben. Dan denk ik van, waarom staat dat er nou keer op keer, zwart op wit, gezegd, gesproken en ook gedrukt? Ik denk dat we dat nodig hebben. Dat God dat herhaalt. Elke keer weer opnieuw. Ik denk dat we dat misschien nog wel eens vergeten. Doordat we te veel zien op ons verlanglijstje. Of op wat we naar ons gevoel missen. Waarom we ontevreden zijn. Hij zal ons beslist niet tekort doen, niet verlaten. Het staat er. Bij herhaling. Andersom gebeurt dat misschien nog wel eens wel. Maar God is getrouw. En dat blijft hij ook. tot in eeuwigheid. Biddag aan biddag, dag aan dag, jaar aan jaar, moment aan moment. Geeft dat nou geen houvast? Dat te weten, dat God dat gezegd heeft, ja, dat geeft me vertrouwen. En daarbij moet ik dan maar niet op mensen zien en op mensen gaan zitten letten. Heel mooi heeft de schrijver van de Hebreeënbrief dat onder woorden gebracht. Ik zal u beslist niet loslaten, ik zal u beslist niet verlaten. Als je dat telt, hè, in het Grieks is dat opgeschreven, dan zijn dat 9 woordjes. Ik zal u beslist niet verlaten, niet loslaten. En van die 9 woordjes zijn er 5 ontkenningen. In dat ene zinnetje. Alsof er gezegd wil zijn, niet, nee, echt niet, serieus niet, heus niet. Ik ben erbij, ik blijf erbij. Nou, kan het sterker worden uitgedrukt? 9 woorden en 5 ervan ontkenningen. Zo ben ik niet, zegt God. Ik blijf erbij. Ik doe mijn naam eer aan. Met alle mogelijke ontkenningen wil God gezegd hebben dat hij er is, dat hij er blijft, dat je op hem kunt bouwen, dat je mag vertrouwen. Al mijn ontkenningen en al mijn twijfels ten spijt. God heeft het zo gezegd. En dan kun je er ook van op aan. De Bijbel staat er vol van. En nergens heb ik nog het tegendeel gelezen. Durf je nou zo te leven van uitbiddag, vanuit Gods hand? Wat gewas en wat arbeid betreft. Maar durf je dan ook de stap te maken die de schrijver hier in onze tekst maakt? Want hij maakt daar dan van zijn biddag een belijdenisdag. Vanuit Gods belofte dat hij ons niet verlaat, durf je het dan ook met hem te wagen. En dan niet in de zin van, dat is een probeerseltje, wagen. Niet in de negatieve zin, alsof het waaghalzerij zou zijn. Nee, uiterst positief bedoeld. Durven we zo God op zijn woord te geloven? Ik laat je niet los. Niet. En dat ik daarom ook niet bang ben. Wat zou een mens me doen? Ik had het over die aanhalingen uit het Oude Testament, hè? Nou, hier wordt dan, als u meegelezen hebt in de schriftlezing uit het Oude Testament, Psalm 118, de versen 6 en 7, aangehaald. En daarin komt heel duidelijk tot uitdrukking de tegenstelling tussen God en mensen. Al die nieten, dat tref je vaak bij de mensen aan. Daar moet je het niet van verwachten. Daar moet je niet op bouwen. Op God wel. En daarom wordt er beleden, hij is voor mij een helper. Een helper. Daar zeg je nogal wat mee. Daar beleid je nogal wat mee. En dat maakt je biddag ook een dag om vanuit te gaan. De toekomst tegemoet. Belijdenisdag, zei ik daarom. Dat God een helper is. Moet je niet pas zeggen, achterom kijkend op een dankdag, en het is goed geweest. Ja, de Heere God is een helper geweest. Je mag dat bij voorbaat zeggen, belijden, uitdragen. Biddag is geen afwachtdag. Nee, een belijdenisdag. Onze houding ten opzichte van onze God. Laten we niet afhangen van onze stemming, van onze situatie. We bouwen onze relatie tot God niet op meevallers of op tegenslagen, maar op zijn eigen woord. Hij laat niet los, beslist niet. En hij verlaat niet. Dan kun je bouwen. Hij is een helper. Doen. Zo'n belijdenis. Durven we het aan? Gewoon ook vrij uit en openlijk. Het ook eens tegen een ander te zeggen onderweg. Die misschien wel zit in moeite of verdriet of in pijn of in twijfels of in vragen. God verlaat ons niet, een helper. Vaak kijken we nog te veel om ons heen en letten we op onze omstandigheden. En laten we ons leven bepalen door onze zorgen. Geen wonder dat mensen dan teleurgesteld raken in God en geen vertrouwen meer hebben in zijn zaak. Maar dan vraag ik me wel af, waar zoek ik dan mijn heil? Mijn geluk. Ken je iets fundamentelers? Iets wat meer houvast geeft dan God en zijn woord? Dat moet dan waarschijnlijk mensenwerk zijn. Gemaakt door mensenhanden. Bedenksels van mensen. Ik denk dat ik daar eerder voor moet vrezen. Als ik de tekst zo lees. Want alleen wanneer ik in God een helper heb ontdekt, dan wordt me mijn angst en mijn vrezen ontnomen. En daarvoor in de plaats komt dan eerbied en ontzag voor God. Geloof dat elke dag weer opnieuw vernieuwd wordt. Heel treffend komt dat ook naar voren in die tekst die we allemaal kennen. En die een paar versen verderop dan onze tekstversen geschreven stond. Dat Jezus Christus en gisteren en vandaag dezelfde is. En tot in eeuwigheid. Het houdt niet op. Het duurt nog wel even. Nee, er komt geen eind aan. In Jezus Christus, hè, heeft God op en top laten zien dat hij een helper is. Ja, denkt iemand misschien, ja, nou ga je zielig doen. Dat is met betrekking tot je ziel. Oh, en alle wonderen en genezingen dan, die Jezus deed. Betreft dat niet je lichaam? En dat al die mensen te eten kregen, bij bosjes, bij duizenden tegelijk. Dat ging niet alleen om de ziel. En daarachter zat steeds ook weer dat helpende. En dat afhankelijk zijn van hem. En de gedachte dat ik mag vertrouwen. Dat mijn vader zijn hand zal opendoen. Mild en overvloedig. En wat er dan ook uitkomt, het zal goed zijn. Zo schenkt God altijd weer weg. En hij doet dat tot zijn eigen eer. Ik hoef wat dat betreft naar de toekomst toe echt niet in angst te leven. Hoe zal het gaan? Hoe zal het aflopen? Wat zal er gebeuren? Wat zal een mens me doen? Ik mag gerust aan de slag gaan. De arbeid roept. Want zonder te zaaien en zonder te snoeien, geen gewas. Maar de uitkomst is gegarandeerd. En steeds weer, boven verwachting. Wie op God vertrouwt, die hoeft zich niet te behelpen, maar die laat zich helpen door hem die een helper is en een helper blijft. Kijk, doe het zelf eens, die willen niet graag geholpen zijn. Maar daar zeg je dan ook maar tegen van, joh, wat top je toch nog langer zelf. Zie op hem en weet, de eerste hulp, die komt van boven. En niet pas bij een ongeluk. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 118. De versen 3 en 7. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 3 en 7 van Psalm 118. En gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wat is dat mooi om op biddag over dankbare psalmen te zingen. In de wetenschap dat u een hulp bent, een helper. En zo mogen we u ook belijden, dag in, dag uit. En niet pas achteraf, maar bij voorbaat. En we danken u dat we dat mogen doen op grond van uw eigen woord. Wat u eigenlijk bij herhaling hebt laten neerschrijven, omdat het misschien na de eerste keer niet gelijk is blijven haken bij ons mens. Omdat we het al zo gemakkelijk vergaten. Dat u beslist niet zou loslaten, beslist niet zult verlaten, maar erbij bent en erbij blijft. Wat geeft dat een heerlijk fundament? Want daar kunnen we op bouwen. Daar kunnen we mee verder. Dat bemoedigt. Dat troost. Heere God, houdt u ons telkens maar weer bij dat fundament van uw eigen woord, in de wetenschap dat u een waarmaker bent van uw woord. U zegt nooit zomaar wat, om ook maar even aan het woord te komen. Uw woorden hebben inhoud, waarde. Ze zijn zwaarwichtig en ze brokkelen niet af. En op grond daarvan kunnen we ook bidden en de toevlucht nemen tot u. We danken u, Heere God, dat deze biddag er was. En dat we u mogen vragen voor al ons gewas, dat dat mag wassen, groeien, soms tegen de verdrukking in. Tegen de weerberichten in. Tegen van alles en nog wat in. We bidden u om gewas en ook om arbeid. En dat in een tijd die er niet om liegt, vol crisis en onzekerheden. En waar af en toe wat hoopvolle lichtjes worden ontstoken, is het einde nog niet in zicht. Maar toch. U bent er, u blijft er. En daarom mogen we ons met heel ons hebben en houden aan u toevertrouwen. Zorg voor ons, o God. En ook dat wij te voeten kunnen. En ook dat we dienstbaar kunnen zijn. In de maatschappij, dichterbij of verder weg. En elkaar tot een hand en een voet. We dragen onze gemeente aan u op. Geef dat we zijn als een stad op een berg die gezien wordt. Niet omdat wij het zijn, maar omdat u de rots bent waarop we bouwen. En dat mag gezien worden. Dat u het bent, een helper. Heere, we bidden u voor uw kerk wereldwijd. We bidden u voor de medebroeders en zusters, in het bijzonder ook in Noord-Korea. Waar het zo spannend is en mensen naar het leven gestaan worden. Geef dat ze toch hun houvast mogen vinden in u alleen, die woord houdt. En van wie we het weten, het zij we leven, het zij we sterven, we zijn van hem die eeuwig leeft. Heren, we bidden van u, bewaar ons voor geldzucht. Dat we meer aan zilver en goud hangen dan aan u. Want dat brengt ons op dwaalwegen, dat leidt ons af, dat houdt ons niet bij de les van uw koninkrijk. En geef dat we daarom daar niet mee aan de haal gaan. Maar uw naam de eer toebrengen die u waard bent om te ontvangen. En dat we inderdaad gaan voor u alleen. omdat u meer bent dan zilver en meer bent dan goud of platina. U bent de God van ons leven. Heere God, we bidden u voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor onze jeugd, die opgroeit in een tijd vol zorgen en spanningen, in een tijd die aan hen knaagt, waarin de zuigkracht van de wereld enorm groot is. Bewaar hen en allen die om hen heen staan en over hen gesteld zijn, geef hen de kracht en de lust en de liefde om telkens weer wegwijzers te zijn achter de Heere Jezus aan, die de weg is en de waarheid en het leven. We bidden u om een verstand met uw licht bestraald, ook als binnen een enkele maand we examen moeten doen voor een felbegeerd papiertje, en dat ons misschien brengt om verder te kunnen studeren, iets te bereiken in deze maatschappij, ons best te doen. Verlicht onze verstanden, o God, en geef ons ook de rust om te leren, te studeren, het van u te verwachten en onszelf in te spannen. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Laat ook dat wereldwijd, maar ook heel dichtbij, mogen gebeuren. Uw naam ter eer, en dat uw koninkrijk daardoor wordt uitgebreid. En dat ook steeds meer mensen in u die helper en heiland leren kennen, die het zo waard is om gekend te zijn. Heere God, we bidden u voor een ieder die overmand is door zorgen, ziekte, verdriet, eenzaamheid, pijn, leed, waarvan we zo makkelijk zeggen, het wordt je niet door mensen aangedaan. En wat is het dan moeilijk om u als helper toch te blijven belijden? Schenk ons daarvoor ook de tegenwoordigheid van uw geest, die aan de hand van uw woord ons daar toch telkens weer de ogen en de harten voor opent. Dat we u niet uit het oog, niet uit het hart verliezen. In welke levensomstandigheid we ons dan ook bevinden. En we bidden van u, geef dat ons vertrouwen. Van nu voortaan vestigen, niet op mensen, niet op prinsen, maar op u, de God die leeft en regeert in eeuwigheid. En dat we het weten, in uw hoede, o helper, zijn we wel geborgen. Dan kunnen we de dag van morgen vol vertrouwen tegemoet gaan. Hoor ons, o God, niet omdat we dat hebben verdiend, maar u bent het waard. Op grond van uw eigen woord, hoor ons uit genade in Jezus' naam alleen. Amen. Wij mogen nu onze liefdegave geven in één rondgang, bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. De Heere zegene u en uw gave voor deze biddagcollecte. U vergeet ook de zendingsbussen aan de uitgang wel niet, of niet, die bestemd zijn voor de inwendige zendingsbond, opdat nog meer mensen ophoren van wie God voor ons is en ook voor hen wil zijn. Wij willen daarna zingen van Psalm 52, de versen 5, 6 en 7. De laatste drie versen van Psalm 52. Zie, zal men zeggen, zie de dwaze die op zijn rijkdom stout ons wilde door zijn macht verbazen. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis van de grote God. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, de versen 5, 6 en 7. Ga daar nu heen in afhankelijkheid, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.